Geliefde gemeente en gasten en alle die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Speciaal welkom aan de jeugdvereniging uit Dordrecht. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Mulder, ons voor. We lezen uit de Bijbel, Lucas 24, vers 50 tot en met 53 en Hebreeën 4, vers 14 tot en met hoofdstuk 5, vers 10. En Gods woord zal worden verkondigd onder het thema Hemelvaart geeft vrijmoedigheid. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kas en huisvesting Pniel. En die kunt u op de bekende wijze overmaken. We gaan nu samen zingen. Weerklank 189 vers 1 en 2 en 425 vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u en jou gezegende eredienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vandaag is het Hemelvaartsdag. We mogen met elkaar vieren en gedenken dat de Heer Jezus Christus als de grote hoge priester de hemelen is doorgegaan. En hij zit op de troon. In alle zangmomenten van vanmorgen dan bezingen we dat. Dat de Heer op de troon zit. Nou, zo zongen we dat net al in die twee liederen. Kroon hem de Zoon van God gezeten op zijn troon. En ook zijn grootheid kent geen grenzen. Hij triomfeert. Hij troont daar waar zijn vader woont. En nu gaan we die bekende psalm zingen, psalm 47, die eigenlijk altijd wel met hemelvaart gezongen wordt. Psalm 47, vers 3 en 4. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. En ook hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon. Psalm 47, 3 en 4. Mogen we nu samen belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we opnieuw over de Heere op de troon. Nu met Psalm 110. Dat is een iets minder bekende psalm, denk ik. Die tegelijkertijd heel veel aangehaald wordt in het Nieuwe Testament om het werk, het volbrachte werk van de Heer Jezus aan te geven. We zingen Psalm 110, vers 1 en 2. Nadat we samen ons geloof beleden hebben. En vanmorgen wil ik dat doen aan de hand van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus niet de apostolische geloofsbelijdenis, maar dit artikel. Het is wel een redelijk lang artikel, misschien niet gelijk het makkelijkste artikel. Maar het laat ook iets moois zien van waar het vanmorgen in de preek ook over gaat. Dat de Heer Jezus, zoals er staat in Hebreeën 4, als de hemelse hogepriester, de grote hogepriester, de hemelen is doorgegaan. Laten we samen ons geloof belijden. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is mens geworden en heeft de goddelijke en menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar, die de Vader tussen zich en ons gesteld heeft, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een ander naar ons goeddunken zouden gaan zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde, onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte van God was, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht voor ons heeft aangenomen en aan zijn broeders in alle opzichten gelijk geworden is. Indien wij nu een andere pleitbezorger moesten zoeken, die ons gunstig gezind zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden, die ons meer lief heeft dan hij, die zijn leven voor ons gegeven heeft, zelfs toen wij vijanden waren? En als wij iemand zoeken die macht en aanzien heeft, wie heeft zoveel als hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Het is dus enkel wantrouwen dat geleid heeft tot de gewoonte om de heiligen te onteren in plaats van hen te eren. Want men doet wat zij nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat zij onophoudelijk volgens hun plicht verworpen hebben, zoals uit hun geschriften blijkt. Men moet hier niet tegen inbrengen dat wij onwaardig zijn, want er is geen sprake van dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid voor God zouden brengen. Maar wij doen dat alleen op grond van de uitnemendheid en waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof ons deel is. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees of liever dit wantrouwen van ons wil afnemen, dat Jezus Christus in alle opzichten aan zijn broeders is gelijk geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij: daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij de volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laten wij dan toetreden in de volle verzekerdheid van het geloof. Evenzo, Christus heeft een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Wat ontbreekt er dan nog, waar Christus zelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken, aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot voorspraak te geven? Laten wij hem niet loslaten om een andere te nemen, of liever een andere te zoeken, zonder die ooit te vinden. Want toen God hem ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij naar het gebod van Christus, de hemelse Vader aan, door Christus, onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd dat de Vader ons alles zal geven, wat wij hem bidden, in Christus' naam. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot de troon van Gods genade gaan. In het bijzonder zullen we dan ook bidden voor ons eigen JV, Pro Christo, die nu op kamp is. We zullen samen ook bidden voor de kerkendag die morgen gehouden zal worden in ons kerkgebouw. Zullen we samen tot de Here gaan. Here in de hemel. Hemelse Vader, door onze Heer Jezus Christus, wij komen met vrijmoedigheid tot uw troon. Tot die troon die iets laat zien van uw macht en majesteit, van uw glorie en heerlijkheid. En wij komen met vrijmoedigheid, Heren, niet om iets in ons. Heren, wij zijn klein, schuldig en zondig en wij doen elkaar en u zo vaak tekort. We zijn geneigd tot alle kwaad. Heren, wij komen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En wil u prijzen om wie u bent. Prijzen, drie enige God. Loven en prijzen om uw grootheid. Om uw goedheid. Om uw genade. We danken u dat u zo verheven bent. Dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En dat u tegelijkertijd ons zo nabij komt. En dat u belooft dat daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar in het midden bent. Heren, maak die belofte waar. Ook vanmorgen, nu we hier in de kerk met elkaar samengekomen zijn, ook op afstand verbonden zijn. Heren, wij bidden u, Heren, om uw zegen voor ons. En aanvaard dan allereerst ook onze lof en dank om wie u bent, hemelse Vader. Dank u wel dat u uw Zoon gaf, opdat wij u als Vader mogen aanroepen. Dat er een verbinding mag komen en mag zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw werk hebt volbracht. Dat u de wereld zo lief had, dat u kwam. Dat u uw werk hier op aarde volbracht dwars door alle moeite en pijn heen. Wat heeft u geleden, Heer? Voor ons is het eigenlijk niet te bevatten. We mogen er iets van zien en iets op ons in laten werken. En Heer, wij prijzen u. Dat u als die grote hoge priester uw leven hebt gegeven. Dat het voorhangsel scheurde. Dat u de hemelen bent doorgegaan. En dat we met vrije toegang hebben tot u. Tot de troon van uw genade. Geprezen bent u, Heer. Heilige Geest van God, dank u wel dat u bent uitgestort. En dat u met kracht wilt werken. Bewaar ons ervoor, Heer, dat wij u bedroeven. Dat wij uw werk uitblussen. Een werk in ons. Dank u wel, Heer, dat u zo laat zien wie u bent. Dat er voor ons gepleten wordt. Gepleit wordt. Dat er gebeden wordt. Dat u in ons wil werken. En doe dat dan ook vanmorgen, Heer. Zegent u ons zoals we hier aanwezig zijn. Zoals we verbonden zijn vanuit huis of vanaf een vakantieadres wellicht. Heer, onze ogen zijn op u. Want wij kunnen niet zonder wat u ons te geven hebt. Uw medelijden. Heer, uw sympathie. Schenkt die ons, Heer. U kent ons en onze moeite en zorgen. U kunt medelijden zoals geen ander kan doen. Heer, leid zo mee met een ieder in lichamelijke zorgen, in psychische moeite. U weet, Heer, van de zorgen die er zomaar in één keer kunnen komen. U kent ons persoonlijk, in onze thuissituatie, onze familieomstandigheden. Wij bidden u, Heer, schenk ons uw medelijden en ook uw barmhartigheid. Heer, wij zijn soms zo hard voor elkaar en onbarmhartig. En wilt u ons vandaag uw barmhartigheid betonen? Uw warmte, uw liefde, die we niet verdienen, maar waar we ook niet zonder kunnen, Heer. Ontferm u. Heer, schenk ons ook uw hulp. Geef ons die genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. U weet, Heer, waar we hulp bij nodig hebben. Bij de praktische dingen van het leven, studie, werk, gezin, gezinsomstandigheden, persoonlijke dingen. Maar u weet ook van die dingen op geestelijk gebied, de worstelingen die er kunnen zijn. De duivel ons aanvecht. Als we voor verleiding vatbaar zijn. Als we zo vaak u vergeten. Heer, help ons. Op het juiste tijdstip. Op uw tijd. En schenk ons zo wat u in uw woord, wat we zo gaan lezen, beloofd hebt. Geef ons dat, Heer. En geef dat we zo met elkaar onze knie voor u mogen buigen. Onze tong, wat u die mag beleiden. Heer, en werk zo heen naar dat moment waarop u zult terugkomen zoals u gegaan bent. Heer Jezus, wat zal dat heerlijk zijn voor ieder die u lief heeft. Geef dat we eruit mogen zien, Heer. Dat ook al staan we misschien met beide benen in onze samenleving en mogen we daar licht en zout zijn. Dat we tegelijkertijd, Heer, ook verlangen naar u. Werk dat zelf in ons. En wat zal het goed zijn. We danken u dat we ook dat in uw handen mogen leggen. Dat in deze wereld waarin zoveel gebeurt, dat het u niet uit de hand loopt. Dat u alle macht hebt. Dat u regeert. En Heer, het is nog genadetijd. Geef wat zij die nog niet in u geloven. Die in de kerk zijn of verbonden zijn. Of die in Veenendaal wonen of elders op de wereld een plek hebben. Dat ze tot geloof mogen komen. En geef dat we ook op deze hemelvaartsdag mogen zien hoe u werkt. Heren, onze ogen zijn op u. Zegent u de jongeren van Pro Christo, als zij een hemelvaartskamp hebben op dit moment. Zegent u ze als ze samen nadenken over Daniël. Geef dat ze het goed mogen hebben in de gesprekken, in de ontmoetingen. En geef dat daardoor uw naam verheerlijkt mag worden. Zegt u ook de jeugdvereniging van Dordrecht, als zij ook op kamp zijn en hier aanwezig zijn in ons kerkgebouw. Geef hen een goede dienst en een gezegende tijd met elkaar. Omdat uw naam de eer krijgt, ook in hun leven. Heer, we zijn als gemeente ook verbonden met een kerkverband. Daar danken wij u voor. En we bidden u, werkt u in ons kerkverband. Ook met alles wat er speelt, gespeeld heeft en wat er allemaal nog besproken mag worden. Heer, u weet het allemaal precies. We leggen het in uw handen en vragen u bijzonder ook om uw zegen voor de kerkendag die morgen hier in ons kerkgebouw gehouden zal worden. Geef dat dat tot zegen mag zijn voor velen, dat het opbouw is, tot verbinding, dat mensen toegerust mogen worden Dat we zo samen mogen buigen onder uw woord en u mogen volgen. Heer onze God, we bidden u vanmorgen in het bijzonder ook voor uw volk Israël. U hebt daar gewerkt, Heer Jezus. En u bent van de Olijfberg opgevaren naar de hemel. U zult ook terugkomen. Heren, we bidden u voor het verbondsvolk van u. Waar u zoveel werk hebt gedaan. En wat speelt er nu veel? En wat zijn er ook veel die uw naam niet belijden. Die u, Heer Jezus, niet erkennen. Breng daar alstublieft verandering in. En werk ook daar, met uw geest. Heer, ontfermt u zich zo over ons. Over deze wereld, over een ieder die de zorgen maakt en tekorten heeft. Heer, de oorlog in Oekraïne, we leggen het ook graag bij u neer. Ontfermt u zich. Geef vrede, heren, geef vrede. En tot die tijd, heren, regeer als die grote hoge priester, uw liefde en macht. En ontfermt u zich zo over ons en geef dat ook deze dienst in goede orde mag verlopen. Omdat uw naam daardoor geëerd en geprezen wordt. Om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes. Het is eigenlijk toch wel een beetje een bijzondere dag vandaag, hè? Want het is geen zondag. En toch zijn jullie in de kerk. Het is geen woensdag, geen biddag of dankdag. En toch zijn jullie hier vanmorgen. Wat voor dag is het vandaag? Je hebt het misschien al wel gehoord, maar wie weet het? Ja, ik zie jij met een oranje t-shirt. Hemelvaartsdag, ja, dat klopt, hè? Ja, en daar heb ik ook weer een plaatje van meegenomen in de kinderbijbel. En dat dit gebeurt er met hemelvaart. En de Heer Jezus die neemt zijn discipelen mee naar de Olijfberg. En terwijl die hen zegent, hè, als predikant doe ik dat aan het einde van de dienst ook, en mijn arm helemaal wijd. Terwijl de Heer Jezus zegent, gebeurt het dus dat de Heer Jezus omhoog gaat en een wolk onttrekt hem aan hun ogen. En de discipelen die kijken omhoog, jongen, wat bijzonder. De Heer Jezus die heeft alle macht in hemel en op aarde, heeft de macht om zo weer terug te gaan naar zijn vader. Het is hemelvaartsdag. Ik heb gelijk nog een plaatje, niet uit de kinderbijbel hier. Maar wel van iemand waarvan je denk ik wel weet wie dat is. Kijk maar eens. Iemand die een belangrijke plek had in de tempel. Wat voor iemand was dit? Hoe noem je zo'n iemand? Wie weet het? Wie heeft een idee wat dit voor iemand was? Ja? De hoge priester, heel goed. Dat zie je aan zijn kleren, hè? Hele mooie kleren had hij. Van die belletjes onderaan. Je kon hem ook horen lopen. Maar weet je wat de tekst van ons vanmorgen zegt? Als je nou denkt aan de hemelvaart, dat hij eens naar de hemel is gegaan, dat hij in de hemel is, dan mag je denken aan de grote hoogpriester. De hoogpriester, die had je in het Oude Testament, hè? Die mocht op één dag in het jaar mocht hij naar het Heilige der Heiligen. Dan mocht hij bloed sprenkelen op het verzoendeksel om verzoening te doen. Dat mocht hij doen. Maar de Heer Jezus is de grote hogepriester. En weet je wat zo apart is? Toen de gewone hogepriester, zeg maar, als hij uit het Heilige der Heiligen kwam, dan deed hij het voorhangsel weer dicht. Je kon niks meer zien. Maar toen de Heer Jezus als de grote hogepriester zijn leven gaf, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. Als teken, ja, je mag bij de Heere God komen. Je bent welkom bij hem. En onze tekst die zegt, de Heer Jezus is als de grote hogepriester de hemelen doorgegaan. En wij mogen met vrijmoedigheid tot God komen. Wist je dat? Op grond van het werk van de Heer Jezus mogen wij bidden tot God. En dan lopen wij als het ware in ons gebed tot voor Gods troon. Door wat de Heer Jezus heeft gedaan. Daar mag je aan denken. En daar gaan we nu ook met elkaar van lezen. We lezen eerst uit Lucas 24, vers 50 tot en met 53... waar we de hemelvaart ook letterlijk zien gebeuren. En vervolgens gaan we naar Hebreeën 4, vers 14 tot en met 5, vers 10. En dat is dan ook het uitgangspunt voor de preek, het tweede schriftgedeelte. En als we dat met elkaar gelezen hebben, dan zingen we uit de bundel Weerklank een lied. Lied 81, vers 1 en 3. En daarin wordt de tekst bezongen die wij straks in Hebreeën 4 gaan lezen. Dus Weerklank 81, vers 1 en 3. Leest u met me mee eerst uit Lucas 24 vanaf vers 50. Hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Hebreeën 4 vanaf vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hogepriester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer op zijn hoge troon. Wij zingen naar het amen van de verkondiging uit Psalm 99, het vierde en ook het vijfde vers. Het thema voor de preek is: hemelvaart geeft vrijmoedigheid. Hemelvaart geeft vrijmoedigheid. Het uitgangspunt is dus wat we lezen in Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. En dan lees ik nog vers 14 en vers 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hemelvaart geeft vrijmoedigheid. Als kapstok voor de preek, twee punten. Het eerste is de rijkdom. En het tweede is het resultaat. En de rijkdom, en daarmee bedoel ik, wat is het een rijkdom? Dat we vrijmoedig tot de troon van God mogen gaan. Wij, die verdienen dat niet. Wat een rijkdom dat de Heere dat voor ons mogelijk maakt. En als tweede is het resultaat. Nou, als je dan die rijkdom ontvangt en je mag daar gebruik van maken, wat levert dat dan op? Wat heb je daaraan, het resultaat? Dus hemelvaart geeft vrijmoedigheid, rijkdom en ook het resultaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn, maar ook u die op afstand verbonden bent, oudere jongeren, jongens en meisjes. Het is al bijna of ruim 32 jaar geleden. En als ik de datum noem, dan zullen verschillende ouderen in de kerk gelijk weten, oh, dat gaat daarover. 9 november 1989. Sommigen zullen dan gelijk weten, oh ja, dat. En sommigen zitten wat glazig te kijken, die hebben het niet gelijk scherp. Maar dan moet u dus niet denken aan iets in Nederland, maar iets in Duitsland. Dat was namelijk de dag van de val van de Berlijnse muur. Op die dag gebeurde er iets bijzonders. Tot die tijd was er een muur en waren er twee gescheiden werelden. Oost- en West-Berlijn. Twee verschillende delen. Oost-Duitsland, West-Duitsland. En wilde je naar de andere kant toe, dan kon je met gevaar voor eigen leven, kon je dan over de muur heen klimmen. Of je groef je er een weg onderdoor. Of je beukte er met alle geweld. Je pikte een truc of zo. Beukte je op een zwakke plek door de muur heen. Je kon het proberen. Maar dan op die 9 november 1989 gebeurt het. De muur breekt. Er wordt een gat gemaakt. Je kunt weer vrij naar de andere kant. Je kunt vrijmoedig van de een naar de andere kant lopen. De belemmering is weg. Niets houdt de mensen tegen om van de ene naar de andere kant te gaan. En dat vind ik een prachtig beeld om duidelijk te maken wat hier in onze tekst staat. En om het werk van de Heer Jezus voor ogen te hebben. Er is een muur van nature tussen God en ons. Wij kunnen niet zomaar naar God toe. Wij bouwen die muur op. God is onbereikbaar. En je kunt wel er als het ware overheen proberen te klimmen, maar je komt niet bij God. Je kunt er onderdoor proberen te kruipen, maar je komt niet bij de Heer. Je kunt met al je goede bedoelingen er doorheen willen beuken, maar je komt niet bij de Heer. Er is een muur. God is heilig. Je komt niet bij hem. Maar dan, onze tekst. Hebreeën 4, vers 14. Wij hebben een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. En als we dan zo'n hoge priester hebben, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot die troon van God. Tot de troon van de genade. Er was een muur. Maar de Heer Jezus heeft met eerbied gesproken, die muur doorbroken, kapot gemaakt met zijn volbrachte werk. En met hemelvaart mogen we zien hoe de Heer Jezus naar de hemel gaat. Niet als een vlucht, niet als iemand van wie zegt, ja, het is mislukt. Maar als iemand die overwinnaar is. Jezus is de overwinnaar. Hij heeft zijn werk volbracht. Het voorhangsel scheurde al in de tempel. Maar nu mag hij de hemelen doorgaan. En mag hij gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. En regeren. Tot in eeuwigheid. Wij mogen door zijn werk met vrijmoedigheid toegang naar de troon van de genade. Wat vindt u daarvan? Bekende stof misschien? Maar wat doet u met die vrijmoedigheid? Heb jij die vrijmoedigheid? Gebruikt u die vrijmoedigheid? En wat is het heerlijk als je vanmorgen gewoon weer erbij stil mag staan. Wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Voor u. Dat je weet, hij heeft voor mij de toegang tot God vrijgemaakt. Ik verdien dat niet. Ik heb er geen recht op. Maar hij deed het. Wat een reden om vanmorgen de Heer weer te prijzen, te loven. En om u te verwonderen. En vol verwondering naar de troon van Gods genade te gaan. Maar wat als je hier vanmorgen zit en zegt, ja, met vrijmoedigheid naar God gaan, dat gaat toch zomaar niet? Dat je worstelt met wie je zelf bent. Ik en mijn zonde, kan ik dat wel? Mag ik wel? Er moet toch trouwens iets heel iets bijzonders voor gebeuren voordat je mag komen? Is dat zo? Of zou het kunnen zijn dat u, als u daarmee zit, dat u misschien een verkeerd beeld heeft bij die vrijmoedigheid? En vrijmoedigheid is in onze cultuur vooral een gevoel. Ik voel me vrijmoedig om hier te staan op de preekstoel. Maar misschien denkt u, ik zou hier nooit willen staan. Dat ben ik veel te verlegen voor, dat durf ik niet. Maar vrijmoedig, die durf je te uiten. Dat is een gevoel. Maar in de Bijbel is vrijmoedigheid niet allereerst een gevoel. Maar is vrijmoedigheid allereerst een recht. Een privilege. Een bevoegdheid. Het is niet iets wat je in eerste plaats moet voelen, maar het is een recht. Laat me het nog eens duidelijker maken. Dat woord in het Grieks voor vrijmoedigheid, dat is het woord paresia. Het komt van panresia. En dat betekent iets als alles zeggen. Vrijheid van spreken, freedom of speech hebben. Dat zeggen misschien nog steeds niet zoveel. Maar in die context, Griekse context dan, Atheense democratie, was het een woord van belang. Je had daar een democratie en dat betekende dat elke stem telt. Iedereen mag meespreken. Er is niet één dictator aan de macht en hij zegt het en dan gebeurt het. Maar het is een democratie. Iedereen spreekt. En de mannelijke burgers in dat rijk, niet de vreemdelingen, niet de vrouwen, niet de slaven, maar de mannelijke burgers van 18 jaar en ouder, die hadden panresia. Die hadden vrijmoedigheid. Die hadden het recht, privilege, de bevoegdheid om te spreken. Als er een vergadering was, bijvoorbeeld over een nieuwe weg, over een nieuwe wijze van handelen, over een nieuwe manier van regeren, dan had elke burger van 18 jaar en ouder, had het recht om te spreken. Het recht om je stem te laten klinken. Nou, niet iedereen wilde dat, niet iedereen durfde dat. Niet iedereen had het gevoel van vrijmoedigheid, zou je kunnen zeggen. Maar iedereen had wel het recht. Je hoefde niet speciaal ervoor geleerd te zijn, niet speciaal een briefje te hebben gehad. Je bent burger, dus heb je het. Nou, dat beeld. Vrijmoedigheid als een recht. Dat gebruikt hier de Hebreeën schrijver om aan te geven welk recht we hebben in de Heer Jezus. Welke bevoegdheid we hebben om naar de Heer toe te gaan. Dat is niet allereerst dus een gevoel, ik voel dat ik naar God toe mag. Of ik heb een bijzondere ervaring gehad. Nee, in het volbrachte werk van de Heer Jezus geeft de Heer aan ons het recht om naar hem toe te gaan. Vrijmoedigheid is dus niet iets van voor de val van de Berlijnse muur. Als je dan vrijmoedigheid had, je durfde het, ja, dan ging je er overheen, er onderdoor of er dwars doorheen. Dan durfde je dat, dan had je die vrijmoedigheid en velen niet. En dat is niet vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is van na de val. Het gat is er. Er is ruimte. En die vrijmoedigheid, je mag daar gebruik van maken. Waar halen we dat recht vandaan dan? Nou, niet allereerst bij onszelf dus. Dat recht mag je bij het volbrachte werk van de Here vandaan halen. Daar krijg je het van. Want in onszelf is er geen recht. Ik, jij, wij. zijn zondig. Wij zijn van die goede murenbouwers. Met onze daden maken wij eigenlijk de muur tussen God juist hoger. Of zijn we van die mensen die ons verstoppen zoals Adam. Als God ons opzoekt, dan verstoppen we ons. Want we schamen ons voor wat we gedaan hebben. We hebben er geen recht op. Maar de Hebreeën schrijver maakt ons duidelijk. Het is op grond van het volbrachte werk van die hoge priester die de hemelen is doorgegaan. De Hebreeën schrijver die geeft hoog op over de Heer Jezus. Als hij dit op je in laat werken, dan kun je je gaan verwonderen over hoe hoog hij opgeeft over hem. Als je denkt aan de Heer Jezus die groter is dan Mozes. De Heer Jezus die groter is dan Jozua. Groter dan Aaron. De Heer Jezus groter dan Mozes. Mozes die een dienaar van het huis van God was. De Heer Jezus die de bouwer is van het huis van God. En dan ook Jozua. Die het volk mag leiden het beloofde land in. Maar dan de Heer Jezus die zijn volk mag leiden het eeuwige beloofde land in. Dat nooit meer stopt. Aaron die als hoge priester mocht offeren. En die bijzondere dag, de grote verzoendag, in het heilige der heiligen mocht komen. Maar dan moest hij eerst voor zichzelf offeren. Vertelde onze tekst. Eerst zelf voor jezelf offeren, Aaron, want jij bent zelf vol zonde. Maar de Heer Jezus hoeft niet eerst voor zichzelf te offeren. En Aaron, als die klaar was, dan ging het weer helemaal dicht. Dan kon je er niet bij, het voorhangsel sloot. Maar de Heer Jezus, als hij zijn werk heeft volbracht, het offer is gebracht, dan scheurt het voorhangsel. Als teken, je mag bij de Heer komen. Die muur, dat voorhangsel wat verkondigde, je bent niet zomaar welkom bij de Heer. Er moet verzoening aangebracht worden. Die muur die gaat open. Wonderlijk, hè? Om dat te bedenken, dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Het was al indrukwekkend om stil te staan bij Grote Verzoendag in het Oude Testament. Stel je voor dat het vandaag Grote Verzoendag was en wij hoorden bij het kamp van Israël. Dan mocht je de hele dag niet werken. Moest je de hele dag rust houden, jongelaar. Moest je verootmoedigen. Ik las ergens, zelfs kinderen vanaf een jaar of 4, vasten, niet eten. Beseffen wie je bent. En de hoge priester die slachtte een bokje. En het bloed werd gesprenkeld in het heilige der heiligen. Een andere bok die stond daar en de hoge priester legde zijn handen erop. En hij bleef de zonde, de overtredingen, de ongerechtigheid van het volk. En die bok werd de woestijn ingejaagd. De dood in. Soms zelfs van het ravijn ingejaagd. Zodat hij echt niet terug zou komen. Dat beeld. Wij hebben een grote hoge priester. Die dat werk nou compleet volbracht heeft. Die naar de hemel is gegaan. En toen hij naar de hemel ging, heeft hij de hemeldeur niet achter zich gesloten. Maar die heeft hij open laten staan. Opdat wij met vrijmoedigheid mogen komen. Ja, er staat in onze tekst. Die de hemelen is doorgegaan. Misschien een beetje apart, hè? Jongens en meisjes, wij vieren vandaag Hemelvaartsdag. De Heer Jezus die vaart naar de hemel. Maar in onze tekst staat in het meervoud. Die de hemelen is doorgegaan. Hemelen, meervoud. Nou, op zich kennen we dat wel, hè? De Heer Jezus leert ons bidden tot onze Vader die in de hemelen, hè? Hoor je het meervoud? Hemelen zijt. Meervoud. En waarom staat dat hier? Nou, volgens mij wil het iets aangeven van de grootsheid, de wijdsheid, de verhevenheid. En ook van de veelomvattendheid van de plek waar God is. Het is groot, het is heerlijk. En Paulus is opgetrokken in de derde hemel. Wat is dat? Hoe moet je dat voorstellen? Is voor ons moeilijk te begrijpen. Zijn er meerdere afdelingen? Het laat ons iets zien van de veelomvattendheid van de plek waar de Heere is. Nu kan er iemand in de kerk zitten die zegt, wat mooi hè, dat de Heer Jezus zijn werk heeft volbracht. Dat we met vrijmoedigheid toe mogen gaan, maar ik hoor u net iets zeggen wat toch een beetje triggert. Als je burger was, een mannelijke burger van 18 jaar en ouder, dan had je vrijmoedigheid. Maar vrouwen en vreemdelingen en slaven, en als je onder de 18 was, niet. Dus een deel ook niet. Hoe geldt dat nou bij mij? Hoe weet ik nu dat ik vrijmoedig, vrij mag komen? Nou ja, de Heer Jezus heeft zijn werk volbracht. Dat is de garantie. Als je daarop pleit, Heer, ik kom tot u, niet om iets in mijzelf, Maar op grond van uw werk, dan mag je weten, als ik bid, dan kom ik dus voor God. Voor zijn troon, pleit maar op zijn volbrachte werk. En de meesten hier vanmorgen, die zijn gedoopt. Daarin heeft de Heer als het ware zijn hand naar je uitgestrekt. En je een extra bevestiging gegeven. Ik wil dat je met vrijmoedigheid tot mij komt. Kom tot de troon van mijn genade. Kijk, er waren er op 9 november en op 10 november en misschien ook 11 november van 1989 genoeg mensen in Berlijn die dachten, ik durf nog niet naar de andere kant. Misschien durf jij dat ook niet zo goed. Durf jij niet zo goed te beseffen dat als je bidt, dat je gaat naar de troon van God. Want wie ben jij? Hoe kan dat nou? En misschien zijn er hier die vanmorgen eigenlijk zelf al muurtjes aan het opbouwen zijn. Muurtje van ongeloof. Is het wel echt zo? Zit het wel echt op die manier zoals het verkondigd wordt? Misschien ben jij wel een muurtje aan het opbouwen van je zonde. Je wil er niet mee breken. En misschien ben je al een muurtje van verkeerde denkbeelden over God. Misschien wel een muurtje van redeneren. Ik wil het eerst helemaal begrijpen en dan muurtjes opbouwen. De vrijmoedigheid krijg je in Christus. Maar ergens schuil je nog. Kom je niet. Waarom niet? Het hoeft niet door je eigen verdiensten. Het is niet hoe goed jij bidt. Het is niet eerst dat je heel goed eroverheen moet bidden over die muur. En dan ben je bij de Heer. Nee, de toegang is vrij. Het is ook niet zo dat je eerst maar heel schuldig moet voelen. En als het ware onderdoor moet kruipen. Of dat je op jezelf in moet praten, hoe goed je bent en wat je kunt. Zodat je er als het ware doorheen beukt. Nee. Kijk naar de Heer Jezus. Als die grote hoge priester ziet hij wie wij zijn. En kent ons in al onze schroom en schuld en schaamte. En zegt, ik heb de deur opengelaten. Voor jou. Voor u. Kom dan met vrijmoedigheid tot de troon van God. Als je bidt, dan kom je tot Gods troon, hè? Staat die genadetroon. Maar als je in de oudheid als vorst een troon had, dan wilde je graag dat die mooi was. En dan wilde je niets liever dat als iemand kwam uit een ander land en die liep dan jouw troonzaal binnen, dat dat imponerend was, groots. En dat die ander vol bewondering naar je toe kwam en zich klein voelde en nietig. Nou, iets zien we ook daarvan in de Bijbel. Als mensen iets zien van Gods troon. Jesaja bijvoorbeeld. Jesaja die ziet Gods troon en die hoort hoe er geroepen wordt door de engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En hij beseft in één keer zijn eigen kleinheid. Wee mij, ik ben een man, onrein van lippen. Wat te denken van Openbaring. Als Johannes in Openbaring 4 in de hemel kijkt. Hij ziet de troon van God. Dan wordt daar door velen neergebogen en gezegd, u bent het waard, Heere, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. In Openbaring 20 gaat het over de grote witte troon. Groot, wit, zuiver, heilig. De troon van het oordeel. De troon waarvan God oordelen zal. Aangrijpend. Waarvan de Bijbel ook zegt dat mensen ervoor weg zullen vluchten en zullen beven en sidderen. Maar wij lezen vandaag van de genadetroon. God is inderdaad heilig en verheven en vol majesteit. Maar op grond van Christus' werk mogen wij, mag u, jij, ik, mogen wij toegaan tot de troon van Gods genade. God geeft ons het recht om te gaan. Maakt u daar gebruik van? Maakt u daar genoeg gebruik van? Of lijken wij misschien wel op die mensen die filmploegen, zeg maar, die daar op die 9 november in Berlijn stonden en die keken. Wat fijn dat zij gaan, hè? Ja, die gaat die kant op en die gaat die kant op. Maar ze bleven keurig zelf aan hun eigen kantje. Mooi dat zij gaan, maar ik? Nee, we moeten daar zijn, want nu is daar de genadetroon. En kom dan maar als je zegt, mag ik wel? Kom dan maar als de verloren zoon. Met al je schuld, je schaamte, met je belijdenis van wat je niet goed gedaan hebt. Heren, hier ben ik. Ik heb zoveel jaren eigenlijk een beetje zonder u geleefd. Ik wou het zelf doen. Maar ik ben erachter gekomen, ik kan niet zonder u. Heer, hier ben ik. Ik nader met schroom, met lood in mijn schoenen, maar kan niet anders. Op grond van het werk van uw zoon kom ik tot u. En dan zie je de troon. En dan is dat voor u en voor jou de genadetroon. Wat een wonder, hè? God zo goed voor mensen zoals wij. En als je dan naar de andere kant gaat, hè? Als je die rijkdom van de vrijmoedigheid, als je dat recht ontvangt en je mag het gebruiken keer op keer. Als je daar naartoe gaat, dan wil je toch ook graag iets ontvangen, hè? Wat is het resultaat dan? Hadden we de rijkdom, nu het resultaat. Ik zocht even op internet naar filmpjes over die val van de Berlijnse muur. Wat gebeurde er? Nou, wat je zag gebeuren is dat met name vanuit Oost-Berlijn, dat er heel veel mensen kwamen naar de andere kant. En wat gingen ze daar doen? Ze gingen vaak zo snel mogelijk naar supermarkten en naar winkels waar eten en dat soort dingen te koop waren. En wat gingen ze daar doen? Ze gingen daar dingen halen die ze bij zichzelf niet hadden. Ze gingen zo snel mogelijk daar naartoe, want ze wilden graag hebben wat daar te krijgen was. Nou, dat is het. Wij mogen naar de troon van Gods genade en daar mogen we dingen krijgen die we in onszelf niet hebben. Drie dingen licht ik eruit uit onze tekst. Sympathie, want je leest in vers 14, die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Als tweede, barmhartigheid. Dat staat in vers 16, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. En als derde, hulp. Want er staat in vers 16 ook, en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wij mogen naar de troon van Gods genade, aan de andere kant, om die drie dingen te ontvangen. Eerst sympathie. Ja, u leest medelijden in onze tekst. In het Grieks staat daar het woordje sympathie. En sympathie, dat is niet, ik vind jou wel aardig. Als je bijvoorbeeld als JV hier aanwezig bent en je trekt zo wat met elkaar op, dan kan het zomaar zijn dat je elkaar nog niet zo goed kende en dat je dan nu tijdens het kamp zegt, ah, ik vind je wel een sympathieke vent, een sympathieke meid. Ik vind je wel aardig, vriendelijk. Maar wat hier staat, gaat een stuk verder. Sympathie betekent hier, hij leidt mee. Hij leidt mee met onze zwakheden. Kijk, en wij zijn als die vrienden van Job. Wij schieten tekort naar elkaar. Wij kunnen misschien wel naast iemand gaan zitten, maar vaak als we onze mond open doen, dan zitten we ernaast. Natuurlijk kunnen we makkelijk tegen elkaar zeggen, oh, jij hebt dat meegemaakt? Ik begrijp je. Ik kan het me voorstellen. Nou, soms kunnen we misschien beter zeggen, ik kan het me helemaal niet voorstellen. Ik begrijp jou niet in jouw lichamelijke zorgen. Ik weet niet wat het is om dat mee te moeten maken. Als mensen lijden we vaak niet helemaal mee zoals ten diepste nodig is. We schieten tekort. Maar als we dan naar de troon van Gods genade mogen gaan, dan vinden we daar de grote hoge priester en die heeft sympathie. Die leidt mee. Misschien zit je hier in de kerk en zeg je, weet je waar ik tegenaan loop, dominee? Ik worstel ermee dat ik wel God wil dienen, maar gewoon de drukte in het gezin, de drukte in mijn leven, lukt het me niet zoals ik zou willen. Het lukt me niet. De Heer leidt met je mee. Misschien zit u hier met uw lichamelijke zorgen. Kom er zomaar eens iets op uw pad. U had het niet bedacht, maar ga naar de troon. U vindt daar medelijden. Misschien worstel jij al met zonde, verleiding. En ervaar je hoe de duivel jou in zijn greep heeft. En wat moet je? Ga dan naar de troon van de genade, want de Heer Jezus, hij leidt mee. Ik word uitgelachen op mijn werk omdat ik christen ben. Ga naar de troon van de genade. De Heer Jezus weet wat het is om bespottelijk gemaakt te worden. Dominee, ik merk dat mijn sterven dichterbij komt. En dan komt het er wel op aan en ik vind dat lastig. Ga dan vandaag naar de troon van Gods genade en zie hoe de Heer Jezus, de grote hoge priester, met u meeleidt en u wil troosten en bemoedigen. Naar de troon van de genade mag je gaan en dan mag je weten, ik heb iemand die meeleidt, iemand die sympathie heeft, iemand die mij begrijpt dieper dan ik mezelf begrijp. Want ja, je kunt hier zitten en psychisch in de war zijn en jezelf niet eens meer begrijpen. Dan is er een Heer Jezus in de hemel die jou begrijpt en die met je mee oploopt. Ga naar de troon van de genade, omdat ook jij die medelijden van hem, zijn sympathie, mag ontvangen. Maar ga dan ook naar de troon van de genade voor zijn barmhartigheid, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Dat roept toch het beeld op van een vader. Een vader die veel beter is dan wij vaders, maar een barmhartige vader. Die zijn kinderen naar zich toe laat komen, tot zich trekt en knuffel geeft. Je zegt, je moet huilen, hè? Je vindt het zwaar op school. Valt tegen, hè? Maar die je dan met zijn warmte, met zijn liefde omringt en je raakt. Wij komen dan met onze zonde, schuld, totaal onwaardig. Als die verloren zoon, geneigd nog steeds tot alle kwaad. Ik bouw muurtjes op. Maar dan ga ik vanmorgen weer naar de troon van Gods genade. En dan mag ik daar vragen, Heere, die barmhartigheid van u, wilt u die mij geven? U weet toch, Heere, ik doe zo weer zonde. Ik val weer in verleiding. En ik eer u niet zoals u het verdient. Maar wilt u zich weer over mij ontfermen? Dat heb ik zo nodig. En denk dan niet, ja, de Heere ziet mij wel weer aankomen. Heb je hem weer? Heb je haar weer? Ga maar naar de Heere toe. Als je denkt, mag ik wel? Kijk naar de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven. En hij geeft jou daarin vrijmoedigheid om te gaan. Omdat ook jij vanmorgen zijn barmhartigheid, zijn warmte, zijn liefde mag ontvangen om zo verder te kunnen gaan. Nee, de Heer die neemt niet alle problemen uit je leven weg. Hij haalt niet de angel altijd uit je leven, de doorn uit je vlees. Maar hij zegt wel, ik ben erbij. Met mijn warmte. En ga daarom de troon van de genade daar naartoe. Want dan ontvang je sympathie, barmhartigheid en ook hulp. Onze tekst zegt, en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Heren, ik red het niet alleen. Heren, ik heb gefaald hierin. Heren, ik loop daar tegenaan. Dat lukt me niet. Ik zou dit veel beter willen begrijpen. En toch, het lukt me niet. Of lukt het u wel? Heb je ook hulp nodig? Heere, steunt u mij als ik naar het ziekenhuis moet? Heere, geeft u me kracht als ik moet studeren? Helpt u me bij mijn examens? Gaat u me mee, heren? Gaat u met me mee, dwars door het leven heen? Ook nu ik dat diepe dal door moet. Nu ik moet leven met die lege plek. De Heere wil helpen. En niet altijd op onze tijd. Hij doet het niet altijd op onze tijd. Op het juiste tijdstip. Het tijdstip wat voor hem past. Kijk, wij leven in een tijd dat je voor 3 uur, voor 12 uur bestelt, morgen in huis. Maar zo werkt het bij de Heere niet. Wij mogen gaan tot de troon van Gods genade. We mogen zijn macht en majesteit daarin zien. En als ze dan komen, misschien met schroom, maar op grond van het recht, die vrijmoedigheid die de Heere ons geeft, dan mogen we komen. En dan vinden we daar een Heere die de hoge priester is. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen. Broeders, zusters, ouderen, jongeren. U hier in de kerk en u die op afstand bent. Laten wij naderen. Tot de troon van de genade. Verstop je niet net als Adam in je schaamte. De Heere komt vanmorgen naar je toe en zegt, nader dan. Tot die troon. En zie daar de hoge priester. Hij bidt voor ons daar. Hij pleit voor ons op grond van zijn volbrachte werk. Hij regeert daar. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij stuurt daar vandaan zijn geest. En vanmorgen nodigt hij ons. Hij zegt, ik ben de hemelen doorgegaan. Kom dan tot de troon van de genade. Nu is het de genadetroon. En dan zal gebeuren wat er gebeurd is in Berlijn. Op die 9 november was er maar 1 gat in de muur. Klein stukje, daar kon je doorheen. De rest was de muur, was er nog. Maar nu is eigenlijk de muur nagenoeg helemaal weg. Je kunt overal, kun je zo naar de andere kant. En zo zal het worden. Nu is daar de vrijmoedigheid. Om naar de troon van Gods genade te gaan. Dat is de toegang, alleen door de Heer Jezus. Maar wie mag gaan tot de troon van de genade, die weet. Eens zal de complete muur zal afgebroken worden. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jezus heeft beloofd. Ik kom terug. Wat een uitzicht. En tot die tijd Laten we het met vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade. Vandaag, morgen, de rest van je leven. En vol verwondering zien wie Hij is. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Roem daarom nu onze God. Knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer op zijn hoge troon. Amen. Zullen wij samen ons gebed gaan naderen tot de troon van Gods genade. Ja, wij naderen samen in ons gebed tot de troon van uw genade. Heere, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar wij danken u dat u onze zwakheden te hulp komt. En dat u ons kent, dieper dan wij onszelf kennen. Dat u ons doorgrondt, als we zijn in onszelf. De muurtjes opbouwen, dat we schaamte hebben en schuld, dat we ons zo vaak verstoppen. Vergeef het ons, Heere, dat wij zo weinig troon van die genade van u bezoeken. En we komen toch, zo aan het einde van deze dienst, als gemeente en gasten, tot de troon van uw genade. Want wij kunnen niet zonder u, Heere. Wat is het een wonder om voor uw troon te zijn. En om te beseffen hoe heilig u bent en vol macht en majesteit en heerlijkheid. Dat ieder die u lief heeft, dat hij dat eens mag aanschouwen in volmaaktheid. Geprezen bent u, machtige God. Groot is uw trouw. Groot is uw heerlijkheid. Groot is wie u bent, Heere. Schiet het tekort in onze lofprijzing, in onze dank en onze gebeden. Wij verwonderen ons over uw genade, dat u ons het recht geeft om zo tot u te mogen komen. En Heere, schenkt u ons dan allemaal wat wij nodig hebben. Schenkt u ons als gemeente wat u vindt dat wij nodig hebben. Heere, schenk ons uw sympathie,
uw medelijden. In het bijzonder als wij te lijden hebben. Als het allemaal niet vanzelf gaat in ons leven. Als we het moeilijk vinden om u te volgen. Als we tegen dingen aanlopen. Als we eenzaam zijn en bang en klein. Heren, toon ons uw sympathie. Geef dat die ook ons hart binnen zal komen. Dat het ons mag vullen met verwondering en dank. Heren, wij zijn zondaren, we lopen bij u weg. We doen het tekort. Maar geeft u ons dan alstublieft uw barmhartigheid. Schenk ons uw warme hart en uw ontferming. Heren, we hebben er geen recht op. Maar doe onze zonde weg, zover het oosten is van het westen. Heren, doe ze weg van ons, zoals u zelf in uw woord zegt. En geef dat we daaruit mogen leven. Dat uw barmhartigheid ons warmte geeft om vol te houden. Ook als we misschien leven in een koude situatie thuis. Heren, schenk ons uw genade om geholpen te worden op uw tijd. Heren, we weten het, u geeft dingen op uw tijd. En soms laat u de doorn in het vlees. Maar laat uw genade genoeg zijn. Help ons om dan te vertrouwen dat wat u doet goed is. Help ons ook in alle praktische dingen waar we soms tegenaan lopen, die ons opslokken, die tijd vragen. Heren, help ons daarbij. Opdat uw naam in ons leven niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen. Heren, onze God, in de hemel wordt u geprezen. En wij verwonderen ons hier op aarde. En geef dat wij nu daar een begin mee mogen maken in ons leven. Dat we eens allemaal, dat niemand van ons uitgezonderd, te mogen staan voor uw troon. En u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En u mogen eren, loven en prijzen in alle volmaaktheid. We zien eruit, heren, dat u al het onrecht wegdoet. Wij danken u dat we mogen verwachten nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen, waarop alles recht zal zijn. Tussen u en ons, tussen mensen onderling, volmaak de harmonie. U geeft het ons. Heren, geef dat het voor ons allen een werkelijkheid zal zijn. En dat we u daarvoor mogen prijzen. En dat dat onze verwachting is. En dat dat ook ons leven hier en nu stempelt. Gaat u zo met ons mee op deze dag? Geef een gezegende dag als de meesten van ons niet hoeven te werken, maar vrij zijn. Geef gezelligheid, goede ontmoetingen. En geef vooral dat we met u verder mogen. Dwars door alle mooie en moeilijke dingen heen. Onze ogen zijn op u, Heren. Zegen ons, zegen deze wereld. In Jezus' naam, amen. In onze slotzang zingen we opnieuw over de troon van God. Psalm 103. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En daarom, loof, loof de Heer, gij zijn leger scharen. Psalm 103, vers 10 en vers 11.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.